Zo, allemaal een hele goede morgen. Ja, ik heb jullie eigenlijk al een heel beetje, klein beetje verteld waar het over zou gaan deze morgen. Met Pasen heb ik gesproken over binnenste buiten. En ik heb jullie toen beloofd dat ik met Pinksteren zou spreken. En dat had de titel Terug naar die plek. En dat is deze morgen. Terug naar die plek. Ik loop straks zeg maar even door een gedeelte van de Bijbel heen. En als je dat wil volgen, houd dan de Bijbel bij de hand of je telefoon of wat het ook mag zijn. En het gaat voornamelijk over het laatste deel van Johannes, Johannes 21 en het begin van Handelingen. En de vorige keer met Pasen heb ik samen met jullie gekeken naar zeg maar het dieptepunt van Petrus. En hij doet het nog niet, Gerrit. Het dieptepunt van Petrus. En ja, dat was Petrus met zijn grootspraak. En die had de Heer Jezus verloochend. Verloochend op de binnenplaats van het huis van Caiaphas. En op die plek de kerk van het Hanengekraai, de Sint-Petrus in Calicanto. Daar staat nu een kerk gebouwd, de kerk van het Hanengekraai. En daar staat dit monument. En je ziet daar op de voorgrond Petrus, aan de achterkant een Romeinse soldaat en rechts het meisje wat aan hem vraagt, ben je ook niet een van hen? En bovenop die pilaar de haan. Ik heb er nooit zo bij stilgestaan, maar Johannes was een goede bekende van Caiaphas. Dat lezen we in Johannes 18, vers 12 tot en met 16. En toen dit gebeurde stond de Heer Jezus voor het Sanhedrin. En het Sanhedrin, dat was het hoogste Joodse gerechtshof. En Caiaphas, de hoge priester, die was de voorzitter van het Sanhedrin. En dat bestond verder uit oudsten, uit het volk, schriftgeleerden en fariseeën. En de Joden die hadden hun eigen rechtspraak naast de rechtspraak van de Romeinen uit die tijd. En met name het tempelcomplex, de tempel, met alle gebouwen daaromheen, dat was het gebied van de tempelwachters. En die bewaakten daar de orde. En vandaar ook dat de Heer Jezus voor de kruisiging heen en weer gestuurd werd tussen zeg maar de Joodse rechterlijke macht en de Romeinse rechterlijke macht. Dat komt daar vandaan. En op die binnenplaats, tijdens de zitting van het Sanhedrin, daar liet Petrus zijn Heer vallen eigenlijk als een baksteen. Ik ken hem niet, zei Petrus toen hem gevraagd wordt, hoor je er ook niet bij? Petrus, de zelfverzekerde, misschien wel wat te hardlopende discipel van Jezus. Hij laat het afweten op het moment dat hij beloofd had de Heer Jezus door dik en dwars te steunen. Al laat iedereen u in de steek, ik nooit, had hij gezegd. Vol bravoer had hij geroepen te staan voor zijn Heer. Maar hij was bang om ook opgepakt te worden. Bang om ook voor dat gerecht te verschijnen waar Jezus stond. En dan in Johannes 21 de ontmoeting met Jezus aan het meer. We hebben Petrus gezien, je zou kunnen zeggen, tot op het bot ontdaan van zijn eigen ik. Jezus stelde hem de vraag waar het werkelijk om ging. Heb jij mij lief meer dan de anderen hier? En opmerkelijk is dat de Heer Jezus het eraan toevoegt, meer dan de anderen. Daar waar eerst Petrus heel ongevoelig en vol bravoer riep, al laten de anderen u in de steek, ik niet, waar hij zich eigenlijk verhief boven zijn broeders, daar vraagt de Heer Jezus nu, heb jij mij meer lief dan de anderen? Eigenlijk zegt de Heer Jezus, als je nou ergens in meer wil zijn dan de anderen, wees dat dan in mijn liefde, in het liefhebben van mij. En op daar aan dat strand, daar is Jezus eigenlijk aangekomen bij de werkelijke Petrus. En ik heb dat toen om die reden ook binnenste buiten genoemd. Het binnenste van Petrus werd zichtbaar. En voor Petrus was dat heel pijnlijk. Hij schaamde zich. Maar voor de Heer Jezus was dat een moment van opbouw. Petrus kijkt terug en die ziet een mislukte discipel. Afgegaan voor de andere discipelen. Afgegaan voor de ogen van zijn meester. En ook voor zichzelf. Jezus ziet naast die oude Simon, de zoon van Johannes, de echte Petrus. De rots. En de Heer Jezus kijkt juist vooruit. Voorbij dat moment zelf. En hij doet dat door Petrus een opdracht, een belofte mee te geven. Wees de hoeder van mijn kudde. Dat is eigenlijk 3 keer het antwoord als de Heer Jezus de vraag gesteld heeft. Zorg dat mijn schapen te eten hebben. Bescherm ze. En houd de kudde bij elkaar. En dan geeft Jezus hem een bijzonder woord mee. Een woord dat terug en vooruit kijkt. En we zien dat in vers 18. Voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. Dat was de tekst die Petrus op dat moment meekreeg. Je zou het eigenlijk kort samen kunnen vatten. Een teleurgestelde, een afgebrande Petrus met een belofte. En weer komt daar die andere discipel in beeld. De leerling die Jezus lief had, Johannes. We hebben dat al gezien in de geschiedenis met Petrus. En dat is een heel apart stel, die twee, want ze komen eigenlijk iedere keer weer terug. Johannes is er ook bij. Ze zijn samen geweest toen Petrus Jezus verloochende. Johannes had ervoor gezorgd dat hij daar naar binnen kon. Ze gingen samen naar het graf. En nu weer in vers 20. En het lijkt erop dat ze, nadat ze samen met de Heer Jezus op het strand gegeten hebben, dat staat in vers 15, toen ze gegeten hadden en de Heer Jezus Petrus bevraagd had, dat ze met elkaar gingen lopen langs het strand. Het was immers ochtend. En als Jezus deze woorden over Petrus, deze tekst over Petrus heeft uitgesproken, dan draait Petrus zich om en dan ziet hij Johannes. En blijkbaar heeft Johannes vlak achterin gelopen en heeft het ook gehoord. Johannes heeft het immers ook opgeschreven. En dan stelt Petrus een vraag. Een vraag van misschien wel onzekerheid. Of juist meevoelen met zijn maatje, zijn kameraad. De leerling van wie Jezus hield. Wat voor belofte zou die dan wel niet krijgen? En hij stelt die vraag aan de Heer Jezus. Wat gaat er met hem gebeuren, Heer? En Jezus antwoordt in vers 22. Het is niet jouw zaak. We zien dat ook iets later in Handelingen 1 vers 6 en 7. Zij die dan samengekomen waren vroegen hem. Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen. Het komt u niet toe, of in een andere vertaling, het is niet jullie zaak, de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar de Heer Jezus gaat dan verder in vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot het uiterste van de aarde. Ik denk dat dit het antwoord is op veel van onze vragen. En ik doe er zelf eigenlijk ook aan mee. Hoe zal het gaan? Hoe zal het dan en dan zijn? Hoe ziet het er straks uit? Hoe ziet de hemel eruit? Hoe zal het met die of die gaan? Nou, als je weet wat hij op zijn kerfstok heeft. De Heer Jezus zegt. Het gaat je niet aan, dat wat ik je niet geopenbaard heb. Wat God niet geopenbaard heeft. Met andere woorden, laat rusten waar je niets mee kunt. Maar richt je op wat voor jou bestemd is. Zoals hier het 8e vers voor de discipelen. En dat doet Petrus. Petrus, hij neemt het initiatief zoals vroeger, maar wel op een wat andere manier. Hij roept op om de 12 discipelen te herstellen na het afscheid van Judas. Petrus neemt het woord in vers 15. Hij schetst wat er is gebeurd en hij breekt eigenlijk een lans voor Judas. Hij veroordeelt Judas niet. Daar begint eigenlijk al een verandering bij Petrus. Hij veroordeelt Judas niet. Hij vertelt wat er is gebeurd en wat Judas is overkomen. Dat zou hij vroeger zo niet gezegd hebben. De discipelen worden hersteld voordat de geest van God wordt uitgestort. En Matthias, die neemt de plaats van Judas in. En dan komt er een bijzondere gebeurtenis. Zoals Jezus heeft aangegeven, wordt de geest van God over hen uitgestort. We kennen dat stuk in Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. Over wie? Dat kun je lezen in het vers, het hoofdstuk daarvoor, vers 12. En het gaat niet onopgemerkt voorbij. Er verzamelen zich mensen en die zijn verbaasd. Wat gebeurt hier? Petrus spreekt hen toe in hoofdstuk 2, vers 14 en verder. En je ziet dat Petrus de aankondigingen van Jezus, de dingen die Jezus verteld heeft, vooruitgezegd heeft, begrijpt. En hij vertelt het aan deze mensen. En hij zegt niet, jullie moeten je schuldig voelen. Nee, als ze vragen hebben wat ze moeten doen, dan zegt Petrus, bekeer je, er is genade bij God. En ook jullie zullen vervuld worden met de Heilige Geest. En zo zien we dat de eerste gemeente groeit. En wat later gaan Petrus, en dan zie je Johannes weer terugkomen naar de tempel. Ja, je ziet hem terugkomen in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Dan trekken ze eigenlijk als twee maatjes met elkaar op. En in hoofdstuk 3 komen ze dan de tempel binnen. En ze raken in gesprek met de verlamde man. Die man die zit al jaren in de poort. Als je dat hele hoofdstuk leest, dan is die man al 40 jaar verlamd. Vanaf de moederschoot staat er. En aan het eind staat er dat hij 40 jaar oud was. Hij was al 40 jaar verlamd. En dan volgt die bekende tekst. Hij vraagt dan aan Petrus een offer, geld. En dan zegt Petrus, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazireër. Sta op en ga lopen. En wat gebeurt er dan? Die man die staat op en die loopt. Wat een verwondering is dat moment geweest. De tempelbezoekers blijven staan. Die man zat daar al zo lang in de poort. Ze wisten eigenlijk niet beter. Maar het moet ook voor hen zelf een bemoediging zijn geweest. Voor Petrus en Johannes. Misschien nog wel in hun gedachten dat ze geprobeerd hadden die maanzieke knaap, die man, die jongen met epilepsie, om die te genezen. En het lukte niet. En nu? Concreter kan het niet. De man die stond op en hij liep weg. En Petrus begint het met de mensen uit te leggen. En opnieuw een andere Petrus. Hij schetst hetgeen wat er gebeurd is. En hij roept op om te bekeren. We kunnen dat lezen in Handelingen 3, vers 14. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd wat u van de moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven heeft u gedood. Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Eigenlijk zegt Petrus, het was jullie onwetendheid dat jullie zo gehandeld hebben. Hij beschuldigt ze dus niet. Maar goed, het komt in duur te staan. Reuring in de tempel. En dan begint hoofdstuk 4 mee. Van Handelingen. Zoals aan het begin gezegd, het tempelcomplex was het gebied van de tempelwacht. En dat zien we dan ook gebeuren in het eerste gedeelte. volgens mij zit ik er één te ver. Ja. En terwijl ze tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. Dus op Petrus en Johannes. Geërgerd omdat zij het volk onderwezen en in Jezus' opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, door welke kracht of welke naam heeft u dit gedaan? Dat was nogal wat. Dat Sanhedrin kwam niet alleen bij elkaar, maar het hele geslacht van hoge priesters kwam bij elkaar. Je zou kunnen zeggen, zij vertegenwoordigden de hele periode die eraan vooraf gegaan was. En in het midden, Petrus en Johannes. En dan komt Petrus met een reactie. Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad van een zieke man bewezen waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. En Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig kunnen worden. Weten jullie waar Petrus op dat moment stond? Hij stond voor het Sanhedrin in het huis van Caiaphas. Hij stond op de plaats waar Jezus stond toen hij zei, ik ken hem niet. En vloekte. Een plaats van angst, een plaats van teleurstelling en van afgang. Deze plek waar Petrus nu stond, stond voor een diepe confrontatie met zichzelf. Een plek waar Petrus vanuit zichzelf als laatste naartoe zou willen gaan. Hij had gehandeld uit angst. Hij was bang om gearresteerd te worden. Om opgepakt te worden en gevangen gezet te worden. En we kennen dat misschien wel bij onszelf. Ons voorstellingsvermogen kan heel krachtig zijn. Het kan een gevolg zijn dat vanuit onze emoties dat we gewoon verlamd raken. En anders gaan denken. Het stuur in ons leven verliezen. En dit was voor Petrus de plaats die staat voor confrontatie met zijn eigen onvermogen. Zijn eigen ik. En nu staat hij op die plek. En in plaats van te zeggen, ik ken hem niet, vertelt hij nu ronduit over zijn Heer. Petrus en Johannes staan er met grote vrijmoedigheid. En hun vrijmoedigheid maakt indruk. Dat lees je ook in vers 13. Als hen wordt gevraagd te zwijgen, dan geeft Petrus aan, wij moeten immers spreken over wat we gezien en gehoord hebben. En dat is wat de Geest doet bij mensen. Het waren letterlijk de laatste woorden van de Heer Jezus die we net gelezen hebben. Handelingen 1, vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria, tot aan de uiterste van de aarde. Hier gebeurde dit zo letterlijk mogelijk. Het evangelie klonk in de tempel. Voor het Sanhedrin. Daar waar Jezus beschuldigd was, vals beschuldigd was. Dit is herstel bij Petrus. Niet alleen in woorden. Ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Maar hij laat het ook zien. Daar waar hij zich eerst stond op te warmen aan een vuur, daar is Petrus eigenlijk nu zelf het vuur geworden. En deelt uit. En weer wat hier opmerkelijk is, Petrus verdedigt zichzelf niet. Hij vertelt wat er is gebeurd en hij laat de conclusie over aan het Sanhedrin. Je moet je wel voorstellen dat Petrus en Johannes hier staan voor de mensen, voor de raad die hun Heer en Heiland gedood hebben. Daar zat niet zo heel veel tijd tussen. Je kan niet zeggen, er is een heel rouwproces geweest. Zij stonden daar. Als je die oude Petrus had gehad, dan had hij waarschijnlijk in boosheid uitgebarsten. Maar je ziet hier een hele andere Petrus. En die geest die in Christus was, de Heilige Geest, we hebben erover gezongen vanmorgen, die is door de wedergeboorte ook aan ons gegeven. We lezen dat in 2 Timotheüs 1, vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Door de Heer Jezus aan te nemen, we noemen dat wedergeboren, opnieuw geboren worden, leeft deze geest, woont deze geest ook in ons. En dat is een betrouwbare zekerheid die God ons geeft. Hij is werkzaam met zijn kracht en liefde en bedachtzaamheid. Petrus staat hier ook vrij van angst. Vrij van herinnering. Herinnering aan een plek. Herinnering wat hem is overkomen. Wij maken vaak plekken van herinnering. Maar wat doet dat met ons? Op allerlei plaatsen. De belofte die Petrus van Jezus kreeg op het strand wordt hier ingevuld. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wil. Petrus gaat naar plaatsen waar hij vanuit zichzelf niet naartoe zou gaan. Maar Gods geest heeft hem bereidheid en vrijheid gegeven. De geest van God maakt Petrus, jou en mij, bereid om dingen te doen die we vanuit onszelf helemaal niet zouden willen doen. Maar de Heilige Geest neemt nooit het stuur helemaal over. God herstelt, dat wil zeggen, hij gaat terug naar de oude situatie, zoals het was bedoeld. Paulus zegt dat ook in Romeinen 8. Gods geest werkt samen. Gods geest inspireert jouw geest. Hij is ons tot een hulp. Maar je blijft zelf de regie houden in wat je doet. Hij maakt ons geen marionet. Gods geest versterkt je en maakt je klaar om te doen, zoals we bij Petrus zien, wat je vanuit jezelf niet zou doen. Jezus zegt eigenlijk tegen Petrus, vroeger deed je wat je zelf vond dat er moest gebeuren. Maar nu iemand anders voor je. Omgorden was een handeling die je deed als je op pad ging. Ze bonden dan hun mantel iets op, deden daar een riem omheen. Dat gaf je bevrijheid. Vrijheid om te bewegen, om te lopen, zelfs om hard te lopen. Als je je gordel had omgedaan, dan was je klaar om te gaan. Het was een actieve houding. En Petrus gebruikt dat later ook in zijn brief. Omgordaan daarom de lendenen van uw verstand. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat, laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Dat is dat omgorden. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Hier geeft Petrus eigenlijk door wat hij zelf ervaren heeft. Hij kijkt terug op zijn verandering. Wees om God, wees er klaar voor. We lezen dat begrip veel eerder al in de Bijbel, in Exodus. Exodus 12, vers 11. Dan werden de mensen opgeroepen om klaar te zijn voor het Paascha. Het Paascha wat gevierd wordt en dat ze uit konden gaan uit Egypte. En zo moet u het eten, uw middel omgords, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de Heer. Ze moesten klaar zijn om weg te gaan. Het is ook onderdeel van de wapenuitrusting. In Efeze 6, houd dan stand uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. We hebben gezien dat als je de Heer Jezus hebt aangenomen, dan woont de Heilige Geest in je. Je kan dat lezen in Johannes 14, Romeinen 8, Galaten 4, heel duidelijk. Maar het is wel de bedoeling om je dichter te brengen bij je origineel. De mens zoals God het heeft bedoeld en zoals God ons heeft gemaakt. En het is daarom het verlangen van God om ruimte te krijgen, actief te zijn in het leven van iedere christen. En actief wil zeggen dat je klaar bent om nieuwe dingen te doen. We zagen deze geweldige verandering bij Petrus. Maar het begon met het liefhebben van Jezus. We zoeken heel vaak naar vervulling met Gods geest. Meer van de geest. De geschiedenis van Petrus laat zien dat het liefhebben van Jezus het begin is. Daarna krijgt de geest van God de ruimte om te doen. Wat zeg jij, wat zeg ik, als Jezus je vraagt, heb je mij oprecht lief, meer dan de anderen? Amen.